Oh, goedemorgen allemaal. Het is alweer 2 weken geleden dat wij het Pinksterfeest hebben gevierd. Nou, dat staat ons denk ik allemaal nog goed bij. Het was snikheet weer. Als je misschien op opwekking bent weggebrand, dan misschien zoals Imke en ik op Vlieland, daar waren we. Het was prachtig weer, het was heel warm weer. Alleen al daarom staat hij ons bij. Maar Pinksterfeest is natuurlijk het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. En bijna altijd rondom Pinksteren wordt Handelingen 2 gelezen. Nou, degene die de dienst van Karsten hebben meegemaakt 2 weken geleden, of hebben teruggeluisterd, hebben ook gehoord en kunnen meelezen uit Handelingen 2. En dat is ook nou, eigenlijk het hoofdstuk over Pinksteren, over de uitstorting van de Heilige Geest. Maar ik wil vandaag eens een stapje terugmaken naar Handelingen 1. Want de vraag is, waarom werd die Heilige Geest nou eigenlijk uitgestort? Wat gebeurde er eigenlijk precies? En wat is de betekenis van die uitstorting van de Heilige Geest voor ons vandaag de dag? Want ik heb het idee dat juist in Handelingen 1 het fundament wordt gelegd voor wat er in Handelingen 2 en verder gebeurt. Nou, daarom gaan we een stapje terug naar Handelingen 1. En ik wil graag met jullie lezen de verzen 1 tot en met 11. Lucas schrijft daar het volgende. In mijn eerste boek, Theophilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven, vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, nadat hij de apostelen, die hij door de Heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. Dat hij leefde, heeft hij hun na zijn lijden en dood herhaaldelijk bewezen door gedurende 40 dagen in hun midden te verschijnen en met hen over het Koninkrijk van God te spreken. Terwijl hij met hen at, gaf hij hun deze opdracht. Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten op wat de Vader heeft beloofd, waarover jullie van mij hebben gehoord. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die daarbij één waren vroegen hem, Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Maar hij, Jezus, antwoordde, het is niet aan jullie om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuige te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinde van de aarde. Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden opeens 2 mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden, Galileërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Die Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Voor mij begon het eigenlijk met de vraag, wat heeft Jezus in die 40 dagen gedaan na zijn kruisiging en opstanding tot aan de hemelvaart? Wat heeft Jezus nou eigenlijk precies gedaan? En daar hebben we zo net over gelezen. En dan probeer ik te kijken van, ja, hoe kan ik dat nou plaatsen? Waar kan ik dat nou ergens mee vergelijken? En ik heb een vergelijking. Ik zeg er gelijk bij, hij gaat wat mank. Vergeef me dat, maar ik heb toch een vergelijking. Stel voor, ik heb een baan en ik verander van baan. En ik zit nog een aantal weken op de plek waar ik nu werk. En dan zal ik weggaan. Maar mijn opvolger die is er al. En ik ga die opvolger, die ga ik inwerken. En dan ga ik vertellen van, goh, dit is je takenpakket. Dit zijn de dingen die je mag gaan doen. En dat is een persoon die is heel belangrijk. Daar werk je veel mee samen, dus overleg ook veel met hem. En dat is ook belangrijk. Hou daar ook vooral goed rekening mee. En als ik jou was, dan zou ik dit als eerste doen. En dat kan nog wel even blijven wachten. Nou, je kunt je er wat bij voorstellen. Ik draag mijn werk over aan mijn opvolger. En dan komt er een moment en dan neem ik afscheid. En dan gaat die opvolger gaat aan de slag. Nou, zo ongeveer is de situatie. Want Jezus, die weet dat zijn tijd erop zit. En dat hij zometeen naar de hemel gaat. En zijn discipelen blijven achter. En als we dat stukje wat we gelezen gaan hebben, even op een paar woorden wat meer gaan bekijken. Want wat staat er in Handelingen 1 vers 3? Gedurende 40 dagen is hij in het midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God. En dat verbaast me eigenlijk een klein beetje. Want dat had hij toch al 3 jaar lang gedaan. Hij toch 3 jaar lang had hij het koninkrijk van God had hij verkondigd. En de discipelen, ja, die stonden daar met hun neus bovenop. Dus die hebben alles meegemaakt wat Jezus in woorden heeft gedaan. Wat Jezus in daden heeft gedaan. Dat stond allemaal in het teken van het koninkrijk van God. Maar het lijkt nu net, een beetje die vergelijking met die baanswisseling, alsof Jezus nog 1 keer de belangrijkste dingen voor de discipelen op een rij zet. En vertelt over het koninkrijk van God. En daarna geeft hij de discipelen een opdracht. En het staat in vers 8. Jullie zullen mijn getuigen zijn. Dat is de opdracht die Jezus hem meegeeft. En daar laat hij ze ook niet zomaar wat in aanmodderen. Nee, want hij zegt, dat hoef je niet op eigen kracht te doen. Want je krijgt kracht van de Heilige Geest om mijn getuige te zijn. En vervolgens geeft hij ook nog een stukje structuur aan. Hè. Zoals ik bij mijn opvolger zou zeggen, dit is belangrijk, dit moet op eerst en andere dingen kunnen wachten. Zegt Jezus ook van, begin eerst in Jeruzalem. De plek waar je woont, de plek waar je leeft, de plek waar je werkt. Begin daar eerst. En dan geleidelijk aan ga je wat meer naar buiten toe. Dan ga je wat meer naar de omgeving toe. En als ik je ertoe roepen zal, dan gaat het verder tot aan de uiteinde van de aarde. Dat is de opdracht die Jezus hun geeft. Dus de vraag, waarom is de Heilige Geest nou eigenlijk uitgestort? De Heilige Geest is uitgestort om te getuigen van Jezus. Dat wij door de Heilige Geest de kracht krijgen om van Jezus te getuigen. Nou, is dan mooi als je dan verder leest in het boek Handelingen. Nou, dan zie je dat dat ook helemaal voor je gebeuren. Handelingen 2, daar volgt een fantastische toespraak van Petrus. Vol vuur en vol kracht getuigt hij daar over wie Jezus is. En op die toespraak van Petrus, daar komen mensen tot geloven. En dat gaat niet met handjes vol, dat gaat niet met tientallen, dat gaat niet met honderden. Ze komen met duizenden tegelijk tot geloven. Nou, als dat de kracht is van de Heilige Geest, en als je ziet hoe die zo uitwerkt, dat is zeer indrukwekkend. Het is net alsof een, ja, zeg maar een soort van stuwmeer in elkaar stort en dat water dat dendert door het dal, zo dendert als het ware de geest door Jeruzalem heen. Dat koninkrijk van God, want dat staat centraal. En dat stond al in de hele bediening van Jezus centraal. Dus we gaan ook eens kijken naar hoe is het dan begonnen. En dat is mooi om eens te kijken naar de allereerste woorden die iemand in de Bijbel krijgt. Want je kan zeggen met die eerste woorden die iemand spreekt, natuurlijk heeft hij veel meer gesproken, maar de eerste woorden die van iemand opgetekend worden in de Bijbel, daarmee geeft iemand als het ware een beetje zijn visitekaartje af. Daarmee wordt iemand als het ware geïntroduceerd. En wat zijn nou de eerste woorden van Jezus volgens het evangelie van Matthäus en volgens het evangelie van Marcus? Het koninkrijk van God, zegt Jezus, is gekomen. Kom tot inkeer en geloof het goede nieuws. De eerste woorden die Jezus sprak volgens deze beide evangelisten was, het koninkrijk van God is gekomen. Kom tot inkeer en geloof het goede nieuws. Daar draait het om. Het is wel bijzonder dus dat als je de hele bediening van Jezus bekijkt, het begint bij de woorden het koninkrijk van God. En wat we net gelezen hebben bij Handelingen, het eindigt bij het koninkrijk van God. En wat heeft Jezus nou in die jaren gedaan? Hoe heeft hij dat koninkrijk van God verkondigd? Nou, dat kun je zeggen grofweg op twee manieren. Hij heeft dat in woorden gedaan en hij heeft het in daden gedaan. Hij heeft heel veel onderricht gegeven en hij heeft dat koninkrijk van God als het ware uitgeleefd, voorgedaan. Nou, er zijn een paar teksten, ik haal er maar een paar uit, maar je kunt er veel meer vinden die dat onderstrepen. Als je kijkt uit Matthäus 9, daar staat dan, Jezus gaf onderricht, hij verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en hij genas. En diezelfde opdracht krijgen de discipelen ook. Als je onder andere Lucas 9 pakt, dan zie je diezelfde twee woorden weer terugkomen. Vertel over dat koninkrijk en ga de slag, stoop je mouwen op, in dit geval genees de zieken. We hebben net Handelingen gelezen en ook in het eerste vers van Handelingen 1, wat schrijft Lucas daar, dat Lucas geschreven heeft over de daden en het onderricht van Jezus. De combinatie woorden en daden, die zie je heel veel terugkomen. En zo heeft Jezus dat uitgeleefd, voorgeleefd en ook doorgegeven aan zijn discipelen. Jezus wist dus dat hij op een gegeven moment weg zou gaan. En hij heeft als het ware dat verkondigen van dat koninkrijk van God in woord en daad overgedragen aan zijn discipelen. Hij heeft als het ware zijn werk uit handen gegeven en in handen gelegd van de discipelen. Om zijn werk voor te zetten. Ik vind dat zo bijzonder. Ik vind dat zo bijzonder dat de almachtige, eeuwige God, hij is de schepper van de hemel, met alle sterren die er zijn, met alle sterrenbeelden die er zijn, met de zon, met de maan, met de hele aarde, met alles erop en aan. Dat die God zijn scheppingsplan en zijn plan met deze aarde legt in de handen van ons kleine, nietige, kwetsbare, verhankelijke mensen. Ik vind dat zo indrukwekkend dat God ons op deze manier roept, maar ook op deze manier ons bij zijn plan betrekt. En ergens hoor ik ook een beetje de echo van Genesis 1. Want wat stond ook weer in Genesis 1? God had de hemel en de aarde gemaakt en hij schiep mensen om de aarde te bewerken en te bewaren. Hij legt dus die kostbare schepping in onze handen. Ik heb daarmee ook het idee dat we hebben een geloof in God. Dat is natuurlijk een persoonlijk geloof. Want jij gelooft in God. En jij belijdt Jezus als redder, verlosser en Heer. Dat hebben ze net gevierd. Maar ik denk dat het persoonlijk geloof dat we hebben niet strikt genomen een individuele zaak is. Ik denk ook zelfs dat het geloof dat wij hebben ook niet eens een zaak is van deze gemeente. Of ook niet eens een zaak is van de hele gemeente wereldwijd. Ik denk dat ons geloof iets is voor de hele schepping. Dus ook voor de mensen die God niet kennen. En dat daarom per definitie een kerk altijd, een gemeente, een kerk, altijd een gemeente moet zijn met open deuren naar de buitenwereld. En dat wij een boodschap hebben voor de mensen buiten deze muren. En ik heb het idee dat Kees Kraaienoord, de grondlegger van de hele Mozaïekbeweging, dat goed verstaan heeft. En dat hij heeft gezegd, we hebben een boodschap voor een ieder. En een ieder is welkom zoals die is. Ik denk dat dat de boodschap is waar het om gaat. Ik wil weer even terug naar het gelezen Bijbelgedeelte. Want Jezus die had het tegen zijn discipelen. Tegen zijn leerlingen. Als het goed is, zijn wij allemaal discipel, leerling van Jezus. Dus Jezus spreekt niet alleen zijn discipelen aan, maar door de eeuwen heen spreekt hij ook mij aan. spreekt hij ook jou aan. Spreekt hij ons allemaal aan. Ik heb dan ook, ik weet niet hoe jij Bijbel leest, maar ik heb ook elke keer bij het lezen van de Bijbel, dat ik dan denk, oké, deze woorden die ik nu gelezen heb, wat zou God ermee tot mij zeggen? En zo probeer ik die woorden, jullie zullen mijn getuigen te zijn, jullie zullen mijn getuigen zijn, ook tot mij te nemen. En ik stel me voor dat ik een van die 11 discipelen ben. Dus alsof ik terug kan in dat verhaal en in dat verhaal stap. En dan sta ik daar met mijn 10 mannen broeders om me heen. En Jezus spreekt tot mij en spreekt tot ons. En Jezus vertelt ons over het Koninkrijk van God. Zoals wij iedere zondag hier horen over het Koninkrijk van God. En daar staan we dan, want eerlijk gezegd, ja, we horen het. En kunnen we het echt begrijpen? Ja, als je vers 6 leest, als die vraag komt, gaat u nu het koningschap over Israël herstellen? Dan proef je toch iets van, snap het nou echt helemaal of niet helemaal? Jezus geeft ook antwoord op. Dus op een of andere manier is het ook moeilijk te pakken. En dan geeft Jezus ons de opdracht om die wereld in te gaan. Te beginnen in de eigen kring. En dan naar buiten. En dan naar buiten. En dan zegent hij ons. Zoals wij ook iedere zondag de zegen van God ontvangen. En toen ging hij weg. En daar staan we dan met ons 11. En moeten wij het leven in met al zijn weerbarstigheden. Maar we vertrouwen erop dat we daarvoor de kracht krijgen van de Heilige Geest. Getuigen zijn. Getuigen zijn van Jezus. Hoe ben ik getuige? Hoe ben ik vandaag de dag getuige van Jezus in woord en in daad? Nou, in daden, dat vind ik niet zo moeilijk. Ik ben een doener en ik hou van mijn opgestroopte mouwen. En gedreven door het woord dat ik lees, gedreven door mijn verlangen om God te eren en te dienen, nou, doe ik eigenlijk best wel wat dingen. Ik heb iets met kwetsbare mensen. En zeker toen ik nog in Zwolle woonde, momenteel is dat even iets wat ingewikkelder, maar dat komt alweer. Maar toen ik in Zwolle woonde, ontzettend veel projecten gedaan, voor present, in de gevangenis gewerkt. Noem maar een heel aantal dingen op. Ben Kamp Moria geweest, als je dat nog wat zegt, waar heel veel vluchtelingen zitten op Lesbos. Nou, in Tanzania ook wat aardige dingen gedaan. Ofwel, ik ben een doener en ik vind het wel hartstikke leuk ook. En dat gaat me goed af. En ik beleef daar plezier aan. Dus nou goed, op die manier iets van Jezus laten zien, dat vind ik leuk en dat vind ik fijn en daar hou ik van. Maar over Jezus praten vind ik wat ingewikkelder. Want ik merk dat ik soms ook wat tegen weerstand aanloop. Als ik kijk naar mijn eigen familie, mijn broers en mijn zussen, mijn neven en mijn nichten, er is bijna niemand die er iets van hoeft te weten. Dus dan voel ik dat daar is gewoon minder ruimte voor. En dan vind ik het allemaal wat ingewikkelder worden. En helemaal ingewikkeld vind ik het om over Jezus te praten op mijn werk. Want ik heb een aantal collega's die hebben een ongelofelijke hekel aan christenen. Want die vinden ze achterbaks. Die vinden ze hypocriet. En keiharde oordelen over christenen. En als je naar hun verhaal luistert, waarom ze dat dan vinden, denk ik, ja, je hebt wel een punt. Je hebt echt wel een punt. Want christenen zijn echt niet de braafste jongetjes en de braafste meisjes van de klas. Zo ik ook als christen echt niet het braafste jongetje ben. Dus dan vind ik het al veel moeilijker om iets in woorden over mijn geloof uit te dragen. En dan mis ik wel eens, ik zal maar zeggen, de vrijmoedigheid, hè, waarmee Paulus spreekt. Als je kijkt naar Paulus, die zegt dan op een gegeven moment, joh, of het uitkomt of helemaal niet uitkomt, maakt niet uit. Spreek over Jezus. En soms zou ik wel willen dat ik die vrijheid in me voelde en dat ik die schroom wat van me kon afwerpen. Maar wanneer vind ik het nou echt heel erg ingewikkeld worden? Dat is als ik eigenlijk helemaal gewoon geen zin in heb. Of als ik zo in een conflict ben met iemand, dat ik, joh, zoek het even lekker uit. Hoe ben ik dan getuige van Jezus in woord en in daad? En ik wil één voorbeeld uitkiezen. En dan zeg ik er gelijk bij, ik heb dat niet van mezelf. Het komt niet vanuit mezelf, maar hier heb ik de Heilige Geest ontzettend hard nodig gehad. Zoals u weet, ik ben getrouwd met Imke. En wat bijna ook iedereen wil weten, is dat het mijn tweede huwelijk is. Want op een gegeven moment, een aantal jaren geleden, zei mijn toenmalige partner, ik ga bij je weg. En mijn hele leven stortte als een kaartenhuis in elkaar. Ik dacht dat we goed voor elkaar hadden, een goed huwelijk. En natuurlijk wel met zijn dingetjes, zoals in ieder huwelijk wel wat is. We hadden een prachtig huis. Eigenlijk gewoon mijn droomhuis, een mooie 201 kappen met een mooie tuin. Wonend aan een singel met een water ervoor, prachtige bomen. We hadden het gewoon goed en van de een op de andere moment klapte het hele zaakje in elkaar. En ik was woest. Ik was intens verdrietig. En daar stond ik dan. En hoe nu verder? En nadat de eerste stofwolken opgetrokken waren, toen dacht ik, oké, er zijn heel veel manieren hoe ik hier nu op kan reageren. Maar ik heb ervoor gekozen om toch mijn ex-partner op een bepaalde manier toch te eren. Voor de jaren die we samen hebben gehad, voor het feit dat zij moeder is van mijn drie prachtige kinderen. En ik heb voor haar gebeden. En ik heb ervoor gekozen, ondanks dat de alimentatieregeling, ik vind het een waardeloze regeling, maar ik heb er toch voor gekozen om die te betalen, zodat zij ook verder kan met haar leven. En ik heb besloten dat, voordat ik met Imke ging trouwen, dat ik gezegd heb, ik ga dat alleen maar doen als ik mijn ex-partner recht in de ogen aan heb gekeken en heb gezegd, ik vergeef je voor wat er gebeurd is. En dat hebben we gedaan. We hebben het gedaan. Want zij gaf ook vergeving voor wat ik niet goed heb gedaan. En het mooie daarvan is, als we nu wel eens bij elkaar zijn, want we zien elkaar nog wel eens, het is echt niet zo dat het helemaal koek en ei is. En dan voel ik ook nog steeds wat ongemak, want je draagt de geschiedenis met je mee. Maar merk ik ook dat het zegent. Omdat ik merk dat zij daardoor nu ook vrij is en verder kan. En wat heel veel waard is, is dat onze kinderen ook iets hebben van God, de manier waarop jullie met elkaar omgaan. Wat vinden we dat ontzettend fijn. En wat ik al zei is, ik kan dat niet op eigen kracht. Dit is echt iets wat de Heilige Geest in mij en ook in mijn ex-partner bewerkt heeft. En ik besef me ook, want ik sprak voor deze dienst ook iemand die een scheiding achter de rug heeft. En dat is een heel ander verhaal. En dat het ook niet een vanzelfsprekendheid is. Dat het, ja, het ene verhaal is het andere verhaal niet. Maar dit is wel de manier waarop ik probeer getuige te zijn van Jezus. Juist op de momenten dat ik het niet wil. Ik ga richting de afronding. We hebben 2 weken geleden hebben we Pinksteren gevierd. En we hebben Pinksteren gevierd waarin we vierden dat de uitstortingen was van de Heilige Geest. En waarom was die uitstorting er van de Heilige Geest? Om over Jezus te getuigen. En dat we daardoor Jezus' werk kunnen voortzetten. In woord en in daad. Gods plan gaat verder en dan schakelt hij jou en mij voor in. Ons allemaal. Stel je eens voor. Stel je het volgende eens voor. Stel je eens voor, ik ben, net als jullie, een van Jezus' leerlingen. Dus ik hoor ook in de zaal. En stel je nou eens voor dat Jezus nu op dit moment op dit podium staat. En hij kijkt jou aan, en hij kijkt jou aan, hij kijkt jou aan, hij kijkt jou aan, en hij kijkt mij aan. En dan legt Jezus ons kort nog iets uit over dat koninkrijk van God. En hij zegt tegen ons allemaal, jullie zullen mijn getuigen zijn. Jullie zullen mijn getuigen zijn. Hier in Steenwijk. In Meppel. En op een gegeven moment mag je mijn getuigen zijn in Drenthe, Overijssel, Friesland, Gelderland. En als je het in je hart voelt dat ik je daartoe geroepen heb, mag je gaan naar de uiteinden van de aarde. En dan zegent hij ons allemaal. En dan gaat hij omhoog. En dan zitten wij hier. En dan mogen wij morgen de nieuwe dag weer in. Het nieuwe leven. Met al zijn weerbarstigheden. En de vraag is, hoe ben jij Jezus getuige in woord en in daad?